Sinds dat ik hier gesproken heb op een conferentie, heb ik een nieuw vest gekocht. Ik weet niet of u het goed vindt. Zo nu en dan heb ik nieuwe kleren. Schoenen had ik al. Die zijn al 5 jaar oud. En die zitten geweldig. Dus dat zal nog wel een poosje duren, ja? Ja, dank u wel. En ik ben inmiddels gepensioneerd. Ja, is niet te geloven, hè. Maar daar gaan we het niet over hebben. Efeze 3, vers 14 tot 21. Als je bidt, dan vind je bij iemand de diepste motieven van zijn hart. Als je je leven onderzoekt en ook de leven van de grote mannen en vrouwen in de Bijbel, ontdek je dat gebedsleven is heel divers. Je hebt soms dat je bidt voor je eten, als je in nood bent, voor je noden, voor je dagelijkse noden. Er zijn ook heel veel gebeden in de Bijbel, in de psalmen, die gaan over vergeving. Psalm 51, psalm 32, prachtige verzen, dat een gebed is om vergeving. Soms is er een grote nood en is een gebed een deur tot een intense schuilplaats. En mag je je veilig weten, omringd door God. Zo zijn heel veel verschillende gebeden en die zijn heel belangrijk in ons leven. Vanmorgen hebben we een gebed dat is heel uniek. Dat is een gebed van de apostel Paulus, een apostolisch gebed. Een gebed dat door de Heilige Geest gezuiverd is en dat hij in de Bijbel heeft geplaatst. Er zijn in de Efezebrief 2 gebeden van de apostel Paulus. En die gebeden zijn direct uit Gods vaderhart. En dit gebed toont ons hoe wij daar kunnen komen. Vanmiddag wil ik u een illustratie geven van een gebed in het Oude Testament die de wereld verandert. Dit zijn wereldveranderende gebeden. Dit zijn gebeden die niet zomaar in je leven ontstaan. Dit is een gebed zoals Jacobus dat zo prachtig zegt. Zegt Elia die bad een gebed. Dat betekent dat je hebt een gebedsleven en ineens is daar een heel bijzonder gebed. Een gebed dat je dan ontvangt is Gods hartsverlangen. En je mag dan dat uiten. En we zeggen wel eens als christenen dat er op aarde niets gebeurt dan door gebed. En vanmiddag wil ik u dat uitleggen hoe dat komt, want dat is ook zo. Waarom heeft God zo'n grote plaats gegeven aan het gebed? En doet hij niets, er is geen opwekking in de wereld die niet ontstaan is door gebed. En waarom doet hij dat toch? Er is zoveel bijzonder over te vertellen. En hier is de apostel Paulus. Wie is hij op dit moment? Hij is op dit moment in Rome. Hij is in de gevangenis. Althans, hij is in een huis en daar zijn ook Romeinse soldaten. Ik weet niet of hij in ketenen zit, maar hij heeft huisarrest. En hij weet dat hij binnen kort mogelijke tijd zal sterven. Hij weet ook dat hij niet gemakkelijk zal sterven. Hij zal de marteldood sterven. Vermoord worden eigenlijk, want hij is een onschuldig man. Maar dat hoort bij zijn roeping. Dat is misschien wel moeilijk te begrijpen, maar bij zijn roeping was dat reeds zo. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. En als hij dan daar in die benarde situatie zit, bidt hij dit gebed. En het is heel wonderlijk dat dit gebed vind je geen één aanwijzing naar zijn verlangen over zijn natuurlijk leven. Hij vraagt niet, God wilt u mij alstublieft bevrijden uit deze gevangenis. God wilt u alstublieft geven dat ik kan ontsnappen uit deze gevangenis. God, de gemeentes hebben mij nodig. En u weet dat beter dan wie ook. En wilt u alstublieft mij helpen om weer terug bij de gemeentes te komen. Niets ervan. Hij weet dat God soeverein is. Hij weet dat God Heer is. En hij is tevreden met zijn leven. En hij komt in die Efezebrief tot het allerhoogste. De hoogste openbaring die eigenlijk ooit gegeven is. En dit is een van de parels. En het wonderlijke van dit gebed is dat hij ons in dit gebed eigenlijk aangeeft hoe wij kunnen komen tot dit soort gebeden. Hoe wij kunnen komen dat ons leven, dat ons gebedsleven zaken veranderen. Wij ervaren heel vaak dat gebed in ons leven niet verhoord wordt. Althans, dat denken wij, maar gebeden worden wel verhoord. Maar als wij in een verkeerde sfeer zitten die God niet wil en we zijn zijn kinderen, dan buigt God ons verlangen om tijdens het bidden. En voor onze ervaring lijkt dat dan alsof hij het niet verhoort. Maar God weet precies wat wij nodig hebben op dit moment. Maar bij de apostel Paulus is dat stadium voorbij hier als hij dit bidt. Dit is een gebed dat op het hoogste niveau zit. En hij zegt dat in vers 19. Hij is vervuld met de volheid Gods. En in die volheid wordt dit gebed geboren. En het wonderlijke van dit gebed is dat hij ook de lijn aangeeft, de ontwikkeling aangeeft, hoe je tot dit soort gebed kan komen in je leven. Dat je gebed verhoord wordt. Dat je gebed direct verhoord wordt. Dat je een medewerker wordt van God. Wij bidden vaak voor onze noden. En wij willen dat God in ons leven zijn genade schenkt. Maar Paulus denkt daar niet aan. Hij wil dat zijn leven nu een medewerker mag zijn van de Heere God over de eeuwen heen. En dit gebed heeft miljoenen mensen in alle generaties, in alle landen gezegend. Nou, om die reden buig ik mijn knieën. Om welke reden buig u uw knieën? En het is heel goed om eens na te denken over waarover gaan uw gebeden. Wat is het diepste verlangen dat u telkens zegt tegen de Heere God? Om grote lijnen even aan te geven, staat u daar zelf in centraal. Uw noden, uw verdriet, uw verleden of uw angsten voor de toekomst? Of staat in dat gebed Gods plan centraal? Heeft u van God openbaring gekregen en bent u een medewerker aan het worden van de Heere God? God doet niets op deze wereld zonder gebed. En mag u dan ook reeds God ervaren als diegene die u een heel bijzonder gebed kan geven, dat precies past in zijn eeuwige plannen. Op dat moment ook, wanneer hij dat wil. Om die reden buig ik mijn knieën. Paulus doet dat. Nadat hij die geweldige openbaring gekregen heeft dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van het koninkrijk van God. En dan zegt hij, om deze reden buig ik mijn knieën. Hij heeft in het vers daarvoor gezegd, daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukking om uwentwil, want die zijn een eer voor u. Hij zegt, ik zit in de gevangenis en jullie hebben verdriet omdat ik niet meer bij jullie kan zijn. Ik kan jullie niet meer zegenen, ik kan jullie niet meer spreken uit Gods woord. Hij zegt, maar kom, je moet daar niet bedroefd over zijn. Wees krachtig. Hij zegt, want dat is een eer voor u dat ik hier ben. En dat ik op weg ben naar Rome en de keizer kan ontmoeten en de laatste groet kan brengen aan mijn hoogste doel op aarde, is het evangelie te brengen in het paleis in Rome. De grote macht en te tonen dat Jezus Heer is, hoger is dan Nero, hoger is dan wie ook. En deze Heer dien ik. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. De Vader, dat is heel bijzonder in de Bijbel. In het Nieuwe Testament is dat altijd. Als er gebed is, is het aan de Vader. Het is nooit anders. Heel consequent is dat hier ook, aan de Vader. Hij weet dat God zijn leven leidt. Hij zegt niet, ik bid aan die God die mij in gevangenschap laat. Nee. Hij zegt ook niet, ik bid die God die ik eigenlijk diep in mijn hart verwijt dat hij mij niet bevrijdt. Nee. Nee, hij bidt niet. Hij bidt voor God die bij hem is in gevangenschap. En die zijn leven licht maakt in de moeilijke omstandigheden waarin hij zit. En dat legt hij dan uit in vers 16. Hij zegt dan in vers 15, naar wie alle geslachten in de hemel en op de aarde genoemd worden, opdat u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Hij zegt niet, je moet proberen dat in te denken. Hij zegt, je gaat iets meemaken dat buiten jouw vermogen ligt. Het is de rijkdom niet naar de mens, het is niet mensenmaat, maar het is goddelijke maat. Dat is geweldig. Naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Niet naar de rijkdom zijn er macht. Niet naar de rijkdom zijn er weelde of wat ook. Maar de rijkdom zijn er heerlijkheid. De heerlijkheid die geopenbaard is op een magistrale wijze aan het kruis. U weet dat de Heer Jezus ook zo'n gebed bidt. Vlak voordat hij naar het kruis gaat. Dat is een volmaakt gebed dat in dezelfde lijn ligt als dit gebed. In de volheid Gods. Vader, zegt hij dan ook. Vader. Ik heb uw wil gedaan in deze wereld. Verheerlijk uw zoon. En hij bedoelt dan, breng me naar het kruis. En verheerlijk uw zoon. En laat uw zoon, laat mij uw naam verheerlijken in de diepste van de nood. Laat mij tonen dat uw heerlijkheid niet mensenmaat is. Maar veel hoger is dan een mens ooit kan bedenken of beseffen. Zoals die dit gebed eindigt. En dan geeft hij ons een ladder naar boven. En op die ladder zijn er vier stadia in dit gebed. En die ga ik met u behandelen. En die vier stadia, u kan in elke stadia blijven stagneren. Wat u nu gaat bidden, kan zijn dat u in het eerste stadium nog niet komt. En dat het tweede nog ver van u weg is. En het derde nooit gezien is. En het vierde, onbereikbaar is. In de hemel zult u het dan ontvangen, maar als door schade heen. Want uw leven heeft geen vrucht gedragen voor Gods koninkrijk. Alleen God heeft zich enorm moeten inspannen om u staande te houden in deze wereld. Maar God wil ons krachtig maken. God wil ons medewerkers maken van zijn koninkrijk. Zo laat ons met elkaar kijken naar de eerste trede van de ladder. En dan wil ik graag opzetten het woord gesterkt. En dan zegt hij, opdat. Hij zegt in vers 16, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En die kracht is nodig opdat Christus door het geloof in uw harten woning maakt. Dat is de eerste. Dus zijn hartsverlangen is dat wij kracht zouden ontvangen, zodat Christus in ons hart woning maakt. Nou, u bent een evangelisch christen, zoals ik ook ben. En evangelische christenen zijn vaak heel oppervlakkig. Die denken vaak dat als je één keer de Heer Jezus Christus heb aangenomen, dat dan, dat je eraan bent. Ze zien de doop als een diploma, terwijl de doop in de Bijbel een inschrijvingsbewijs is voor Gods universiteit. Maar wij als evangelische christenen, wij zijn heel vaak gearriveerde mensen. En dan vergeten we dat apostel Paulus hier onze magistraal iets leert. Hij zegt, ik wil dat je sterk wordt, zegt hij, opdat je Christus kan toelaten in je huis. Ja. Nou, hij is er hoor. Maar hij bedoelt dat hij ten volle mag zijn in je huis. Nou, laat mij even zeggen dat hij bedoelt hier niet, want hij gebruikt daar hele specifieke woorden voor, dat u Christus als gast in uw huis toelaat. Bedoelt hij niet. Er staat hier ook echt op dat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Betekent dus eigenlijk dat hij een permanente bewoner wordt in uw huis. Dat is niet eenvoudig. Wij hebben vroeger, van de week zag ik dat echtpaartje nog eens. Vroeger stond er eens een vrouw voor mijn deur. zomaar onverwacht. En haar ouders waren gescheiden. En ze was tot geloof gekomen op een hele bijzondere wijze. En ze stond zo voor de deur. En ze zegt, Wout, mag ik even binnenkomen? Ik zeg, ja, doe, kom maar. Ze zegt, ik heb een hele bijzondere vraag voor je. Ze zegt, je weet dat ik op trouwen sta. Ze zegt, maar eigenlijk weet ik niet wat een huwelijk is. Ik heb ouders die ruzie gemaakt hebben. Ze zijn gescheiden. Ik moest dan daar zijn en dan daar zijn. En eigenlijk weet ik niet wat een huwelijk betekent. Ik zou zo graag willen dat ik bij jullie een tijd in huis kon zijn. En kan zien hoe een christelijk huwelijk werkt. En ik werd stijf van de schrik. En ik zocht argumenten, maar dat kan niet, lief kind. Dat is niet zoals het werkt. Ik zal je onderwijzen. Nou, maar ik wist dat ze gelijk had. Ik wist dat ze een prachtige vrouw was en dat dit uit God was. En wat er toen door mij heen ging, dat was een hele wereld waarvan ik schrok. Want ik was niet klaar om die vrouw in mijn huis toe te laten. Waarom? Omdat ik Teunie niet lief had? Oh jawel, maar goh, er waren zoveel dingen. Dan moet ik dat. En ik wist, wauw, dat gaat niet lukken. En ik stond gelijk onder de spanning. Nou, maar hier wordt door de apostel Paulus gezegd, in de inwendige mens wil ik dat de Heer Jezus woning maakt. Dat betekent als hij in huis is, dat betekent dat hij met je gaat praten. Dat hij met je koffie drinkt. Dat hij met je thee drinkt. Dat hij met je eet. Dat hij in alle kamers van het huis mag zijn. In de kelder, in de slaapkamer. En dat hij je leven vormt. En dan ga je hem op een hele bijzondere wijze kennen. Want ik weet niet wat er nu door u heen gaat. En wat u denkt als dat gebeurt. Laat mij zeggen wat ik denk dat u denkt. Maar ik natuurlijk niet. Maar laat ik zeggen wat ik denk. Ik denk dat hij iemand zal zijn die mij veel keren zal afkeuren. En die mij zal vermanen. En dat zal hij dus nooit doen. Want dat denken wij. Vermanen in de Bijbel is niet dat hij zegt wat je fout doet. Vermanen, en ouders onder ons moeten dat maar eens goed beluisteren. Vermanen betekent dat je voordoet hoe dat het moet. Zodat iemand ziet hoe prachtig het is als iets gedaan wordt zoals het behoort. En dus afleert te doen zoals het niet behoort. Dus als een kind op een weg oversteekt en de auto's moeten remmen, omdat zo'n kind niet uitgekeken hebt, en je gaat als vader, ren je naar buiten en je pakt zo'n kind en je vermaant het, dat kind is geschrokken. En je zegt, kind, luister eens, ik zal je vermanen op de Bijbelse zin, kom mee. En je gaat met zo'n kind naar het zebrapad, aan de hand. En je zegt, kijk, hier is een zebrapad. Daar mag jij overlopen. Als je daar overloopt, stoppen de auto's voor je. En dan moet je nog voorzichtig zijn. Eerst moet je naar links kijken. En dan naar rechts. Komt er een auto aan. Dan stap je, maar terwijl je stapt, kijk je nog een keer naar links. Want er kan er nog één plotseling aangekomen zijn. En dan stap je over. En zo heb je zo'n kind vermaand. Want je hebt het geleerd hoe het moet, waarmee het afleert hoe het niet moet. En welke gevaren het komt. Dus heel het opvoeden van de Heer Jezus, wat hij hier wil, en wat de apostel Paulus zegt, ik wil dat Christus in je hart woning maken. En hij zegt eigenlijk, ik ben nu hier in Rome, en hij is in mijn hart Heer. En ik ben niet bang van de keizer. Ik weet dat wie Heer is. En zo ben je in dit stadium van je gebedsleven. Is het zo dat je met hem praat in je huis? Praat over je relatie. Ik ben een man met je vrouw. God ging weer verkeerd. U was daarbij. Ik wil met u babbelen. Of met je kinderen. God, ik heb mij verlaagd tot het niveau van de kinderen. De kinderen waren boos op mij. De kinderen waren, ja, een beetje te agressief tegen mij. En ik ben ook agressief geworden. Ik heb me verlaagd tot hun niveau. En ik heb een gevecht aangegaan met ze. Ik ben niet blijven staan in het gezag wat u mij gaf. Met liefde. Ik ben geraakt. Ze hebben me beschadigd. O God. En als je dat gesprek aangaat, is fantastisch. Dan ga je indrukwekkende dingen leren. Die de apostel Paulus kende uit zijn leven. Want hij is in de volheid Gods. Vandaar dat hij dit gebed kan bidden. Maar misschien bent u nog maar in dit eerste stadium. Of misschien nog wel niet. Staat de Heer Jezus in het klompenhok. En is hij nog nooit verder gekomen. Mag hij niet in je kamer komen. Maar dat wil hij. Want hij is Heer. Christendom betekent niet dat wij ons programma hebben en dat we dan bidden. God, wilt u mijn programma zegenen? Christendom betekent, christen zijn betekent, dat je Gods programma leert kennen. En dat je in Gods programma bent gekomen. En dit is Gods programma. Paulus bidt dat het eerst. Nou, als dat gebeurt, kom je in het tweede stadium. En er komt dan een volgende dia. En dan ga je iets van de liefde kennen. En daar staat er, opdat Christus door het geloof in uw hart een woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. Geworteld in de grond van de liefde. Dus als hij Heer wordt in je huis, als hij woning maakt in je huis, dan komt er iets bijzonders in je leven. Je wordt geplant in Gods aarde, dat liefde is. En alles wat eruit voortkomt, gebeurt uit die liefde. En we zullen straks zien dat het volgende stadium nog veel hoger is. Dan gaat het om de liefde van Christus. Maar hier gaat het om de liefde die wij in ons hart krijgen. En dat ons leven geworteld wordt in de liefde. Ja, dit is wat op mijn hart ligt. Groei. Wortels getuigen van groei. Groei. Is er in onze huizen, is er in ons hart, is er in de gemeente een sfeer waarin men groeien kan? Groei. Er zijn heel veel dingen waar wij uit moeten groeien. We hebben ons verleden, we hebben onze pijnen. Geweldige pijnen. Soms waar je door helemaal in de war geraakt bent. En waardoor je daden verkeerd zijn. En je komt in een gemeente en ze kijken naar je daden. En niemand kent je pijnen. Niemand kent waar je vandaan komt. Maar ze beoordelen je in de daden. En je wordt afgewezen. En je staat als een eenzaam mens. Want jij weet welk traject je afgelegd hebt. Jij weet hoe je al gevorderd bent. En je weet hoe strijd dat gekost heeft. En ja. En dan kom je in een plaats waar men niet geworteld is in de liefde. Maar waar men geworteld is in de wet. Waar men geworteld is in eigen gelijk. Waar men geworteld is in eigen prestatie. En dan kom je binnen en dan krijg je een koude douche. Daar wordt het koud en dan groei je niet. Kan niet meer groeien. Want de pijn, die moet je beschermen. En er is geen communicatie meer nodig. En dan raad ik je aan, lieve mensen, ga naar dat eerste toe. Zorg ervoor dat de liefde, dat Christus in uw hart woning maakt. Heb veel gesprekken met hem. Neemt dan ook zijn lichaam, maar als een stukje gehandicapt nog, maar luister naar het hoofd. Ja, dat is een van de kenmerken dat je groeit, dat je luistert naar het hoofd. Het is uniek in de Bijbel dat er een metafoor gebruikt wordt voor de gemeente van het lichaam. Dat is uniek. En dat is heel juist. Weet je, want het lichaam is uniek. Als ik deze vinger, die zit aan de hand, en die zit aan mijn pols en mijn armen, schouders. Zo. Maar als ik deze vinger beweeg, krijgt hij geen commando van mijn hand. Krijgt hij geen commando van mijn pols, of van mijn arm, of van mijn schouders. Maar hij krijgt commando van het hoofd. Als ik mijn been beweeg, krijgt hij geen commando van mijn rug of wat ook, krijgt commando uit mijn hoofd. Er is geen onderdeel in het lichaam wat niet in direct contact staat met het hoofd. En dat niet geleid wordt door het hoofd. Dat is ook de gemeente zo. Niet vergeten. Niet vergeten, niet denken dat je geleid wordt door een ander. Dan zit je verkeerd, groei je niet. Je moet weten dat je geleid wordt door het hoofd. En het hoofd is in je huis. Het hoofd heeft woning gemaakt in je leven. En jij kan dus in die enorme, kille omgeving, ondanks dat, toch echt groeien. Toch echt vernieuwd worden. Toch echt krachtig worden. Want je mag je wortelen in de Heer Jezus. Maar daarvoor heb je hem nodig dat je hem in je huis toelaat. Je deuren opent om hem de kamer binnen te halen. Je klompenhok uit en in de kamer in je zeeltes te laten zitten. Samen koffie te drinken. In je rommelhok om laten ook. In je kelder waar al het voedsel staat en noem maar op. En daar mag hij zijn zegje doen. En wees niet bang. Want hij is bijzonder. Hij zal je nooit afwijzen. Als je gehoreerd hebt, zal hij zeggen: heb iemand je veroordeeld? Terwijl de hele meute er rondom staat en zegt: zij moet gestenigd worden. En hij zegt dan: wie zonder zonden is, gooi de eerste steen. En dan doet niemand dat. En dan zegt hij: en heb iemand je veroordeeld? Nee. Doe ik ook niet, zegt hij. Maar zondig niet meer. Ik zal je helpen om te groeien. Hij is geweldig. Jezus is geweldig. Als je dat kent in je leven, dan mag je geworteld worden. En dan staat er een tweede grond, een fundament van een gebouw dat staat in de storm. Zoals hij dat zegt in hoofdstuk 4, waar dan staat: totdat wij allen de eenheid des geloofs, vers 13, en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd, onder invloed van allerlei windverleer, door het sluwe, het valse spel der mensen, in een sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende in liefde. Ja, dan groeien wij op. Ons aan de waarheid houdende in liefde. Dat is het tweede stadium. Die liefde kennen. Dat gegrond worden. Dat wonder meemaken dat je verandert. Dat je groeit. En dat je verleden verzoend raakt. En dat je nu een ander mens mag zijn. Je bent gegroeid in Christus. Wij kennen elkaar niet meer naar het vlees, zegt de apostel Paulus. Maar naar de geest. Je bent een nieuwe schepping. Je bent gegroeid in Christus. En dat doe je altijd samen. Samen met alle heiligen. En dan komen we bij het derde stadium. Het volgende woord is het kennen. Nu niet kennen van de ervaring van de liefde van Christus, maar nu iets diepers te kennen. De liefde van Christus zelf. En die is alles overweldigend. Dan staat er: om dan in staat zijn te vatten hoe groot, breedte, lengte, een hoogte en diepte is. En te kennen de liefde die de kennis te boven gaat. Die gaat de kennis te boven. De liefde van Christus kennen. Die gaat de kennis te boven. Wij weten allemaal dat we in drie dimensies leven. In lengte, hoogte en breedte. Maar die liefde van Christus wordt hier uitgedrukt in vier dimensies. De breedte, de lengte, de hoogte en de diepte. Nou, doordat je op die eerste trede bent gekomen en Jezus toegelaten hebt in je leven, word je gegrond in die liefde van de Heer Jezus Christus. En als je gegrond raakt in die liefde van de Heer Jezus Christus, door ervaring die je dan krijgt, kom je zo onder de indruk van Christus zelf. Van die liefde. Dan wordt hij, om met Paulus te zeggen, het leven is mijn Christus en het sterven is mijn winst. En die situatie zit Paulus. Hij zegt, ik weet niet wat ik kiezen moest. Ik wil graag sterven om dan bij hem te zijn. Maar ik wil ook wel hier blijven omdat dat nuttig is voor jullie. Maar hier, als hij deze brief schrijft, dan is hij in de hemel. Hij begint hoofdstuk 1 van de Efezebrief met de duizelingwekkende gedachte van God in de eeuwigheid, zijn eeuwige plan. En hij heeft daar kennis van vernomen. Hij heeft leren kennen. De breedte, de lengte, de hoogte en de diepte. Ja, ik weet niet of je daar veel over nadenkt. En dat je houding daar, ja, door veranderd is. Want als je daarover nadenkt, mediteert over de liefde van Christus. Die diepte vooral. We kunnen nog wel die drie dimensies bekijken. Hoe hij op aarde was en zijn machtige middelen gebruikte om mensen te zegenen. Maar toen hij aan het kruis hing. En dat heeft God in het openbaar laten doen toen hij aan het kruis hing. Je moet eens vergelijken, die doodstrijd van Jezus, moet je eens vergelijken met de doodstrijd van Satan, van de antichrist. De doodstrijd die we in Openbaring 13 zien. Toen de antichrist die vervuld was met Satan, daar zijn laatste dagen ziet. Dus stelt hij, wie is aan het beest gelijk, zegt hij dan? Wie kan er oorlog tegenvoeren? En dan staat er, en hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslastering spreekt. En hij werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En hij opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die de hemel wonen. En hij werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven om elke stam, natie en taal en elk volk. En om hen te doden, om hen te intimideren, om hen verschrikkelijk angstig te maken. Hij was een doodstrijd en in die doodstrijd komt zijn ware aard naar voren. Dat is boek Openbaring. Dat wat verborgen is, komt naar voren. En Jezus op Golgotha, in de doodstrijd, met het decor, allemaal mensen, machthebbers, die hem aan het kruis genageld hebben om hun macht te consolideren. Die daar alle mensen die zij in de macht hadden geïntimideerd hebben, zodat ze als één man met het koor riepen, kruisigd hem. En die hem uitdaagden, kom van het kruis af. En het eerste wat hij zegt is, Vader, vergeef het hem. Ze weten niet wat ze doen. Hij had kunnen zeggen, Vader vergeef het hun, want ik sterf voor hen. Maar hij was niet hoogmoedig. Zelfs dat doet hij nog niet. Hij zegt, Vader vergeef het hun. En hij stapt als het ware in onze schoenen en zegt, ze weten het niet. Ze snappen het niet. Ze zijn onbekend. Vergeef het hun. Het is ongekend. Die liefde vind je nergens. Die liefde is puur. En het vierde stadium is hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Dat gaat boven elke kennis uit. Dat is een ervaring waarin je groeit, waarin je geworteld bent. En dat betekent dat er geen situatie in je leven komt die je niet vergeeft. Want in deze liefde ondergedompeld te zijn, ga je gelijken, ga je daden gelijken op die liefde. En dan raak je nooit verbitterd. Weet je, hier worden wij geworteld in de liefde. Maar er is een keuze. Als u niet geworteld wordt in deze liefde, dan wordt uw wortel bitter. Dan word je bitter. Hebreeën hoofdstuk 12 zegt dat. Als je de genade niet kent, ziet daarbij toe dat niemand verachteren van de genade, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen besmet worden. Ik heb 37 jaar dit werk gedaan en een van mijn grote taken is geweest om besmetting met bitterheid te voorkomen. Want er zijn wat bittere mensen onder ons. En vooral oudere mensen. Die niet meer in de volheid en in de kracht van de geest staan. Omdat ze dit gebed van Paulus nooit gebeden hebben. Of ondergaan hebben. En begrepen hebben. Te kennen de liefde van Christus. En als je dan liefde van Christus, als je Jezus in je huis hebt. En in gesprek gaat met hem. Dan zal hij je wijzen hoe hij het gedaan heeft. Hij is niet alleen een onderwijzer. Jezus is geen leraar. Jezus is een levende. Hij toont je hoe het moet. Hij heeft zijn leven tot een onderwijs gemaakt. En hij is in je huis hoe het moet. En hij toont je dat. Hij vermaan je met zoveel liefde. Die liefde te kennen, dat betekent dat je niet bitter raakt. En gezegend ben je als je niet bitter bent. Gezegend ben als je alle ervaringen van het verleden bij het kruis kan brengen. Ik heb een moeilijke ervaring in Leuven gehad. Ik kwam van Genk, was 23 jaar. Ik was daar, hoorde ik bij het meubilair. Weet je wel, gemeente, toen wij daar kwamen in de jaren 80 was de gemeente door een hele diepe crisis gegaan. Geweldig veel wonden geslagen. En mensen zaten compleet vast. Ik kon niks doen. Na een jaar was ik overspannen. En ik zei tegen de Heere God, ik wil ermee stoppen. Gaat niet. Ik heb geen kracht meer. En toen heb ik een jaar lang, 5 uur, heb ik de Romeinenbrief gelezen. Lloyd Jones heeft me daarin begeleid. Ik ben helemaal veranderd. En ik ben in dit traject gekomen. Gesterkt Christus in mijn leven laten komen. En die heeft alles veranderd. Mijn eigen pijnen, mijn minderwaardigheidsgevoel, mijn trots, heeft hij allemaal in banen geleid. En heeft dat als een voorbeeld laten zien. En hij heeft zichzelf getoond. En die liefde van Christus was magistraal. En ik kwam in Leuven na 23 jaar. En loop het helemaal mis. Ik raak helemaal in angst. Ik durfde niks meer. Ik raakte de innerlijke kracht kwijt. En ik werd teruggecatapulteerd in 30 jaar voordat ik helemaal depressief was. En geen kant op kon met mijn leven. En ik was angstig. En ik zeg, Heere God, ik moet weg. Want hij was nog in mijn huis. Ik kon uren met hem babbelen. Maar er was meer wenen. En toen waren we, misschien heb ik het al verteld, maar ik moet me niet vertellen. Hè? Want ik weet niet of ik het verteld heb aan jullie. Maar in ieder geval, ik loop helemaal mis. Nu is er een week of 4 geleden een nieuwe voorganger in Leuven aangesteld. Ik ben nu 7 jaar in Herentals. Ik ben naar hem toegegaan. En ik heb gezegd, wat geweldig dat je de gemeente van Leuven gaat dienen. En ik wil je tegen je zeggen dat ik klaar ben met alles wat ik heb ervaren. Alle onderwerpen zijn bespreekbaar. Wees maar kritisch naar me. Je mag alles aanraken. Ik wil je een antwoord geven. Misschien hebben we verschil van mening over zaken, maar alles is bespreekbaar. Want ik ben verzoend. Want de Heer Jezus is in mijn leven Degene waar ik mee in therapie ben gegaan. En hij heeft mij geleid naar zijn onvoorstelbare liefde. Voor mij. En wie ben ik? Om die liefde niet over te nemen. En dan komen we bij het vierde. Bij de laatste. De volheid. Straks vanmiddag zal ik u een voorbeeld geven. Van iemand die volheid kende. En wat er dan gebeurt op zijn gebed. Paulus kende deze volheid. Die was deze weg gegaan. En nu is hij in de volheid en leert ons die weg te gaan. En vanuit die volheid, die voor hem ook praktisch toonde, of praktisch neergezet werd, doordat hij in de gevangenis zat, doordat hij in zijn huis zat met de doodvonnis in zijn gedachten, waar hij al het menselijke kwijt was. Het genie Paulus. Want denk erom dat het een genie was. Geniaal denker. De grootste denker aller tijden. Daar ben ik echt diep van overtuigd. Als Paulus geen christen geworden was, dan had hij op het niveau geweest van Plato, Aristoteles, er naar bovenuit. Hij is gigantisch. Maar alles wat een winst was, heeft hij om Christus wel schade gehad. En nu zit hij daar. De grote apostel Paulus. Het genie. Tussen twee soldaten. Kan geen kant op. En wat doet hij? Hij heeft dit ontdekt. En die volheid is de werkelijkheid voor hem. En al het andere is schijn. En alles wat hij gekregen heeft van de Heere God. Zijn grootheid, zijn brains. En zijn fantastisch vermogen om dingen te communiceren. Gebruikt hij in dat koninkrijk van God. En nu reeds 2000 jaar lang is dit gebed een inspiratie voor miljoenen, miljarden mensen geweest. En het werkt nog steeds. En ook vanmorgen zet het ons in vuur en vlam. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Daar was hij. En daarom bidt hij nu dat gebed. En is hij een medewerker van God geworden. Niet meer God een medewerker van hem. Maar Paulus een medewerker van God. Als er een medewerker van God in ons midden is, die op die vierde trede staat, dan verandert alles. Hoeft er maar één te zijn. En daar verlangt God enorm naar. En ik zal u vanmiddag dat proberen uit te leggen. Waarom God daar intens naar verlangt. En dan zegt hij aan het eind, hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt. Grijpt hij weer terug naar die eerste. Bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dan noemt hij de derde, die de kennis te boven gaat. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Wat een gebed. Wat een man is die Paulus. En wat is uw hartsverlangen? Dat kan je ontdekken aan je gebeden. Dat kan je ontdekken als je 's nachts wakker ligt en in gebed bent. De gedachten die in je opkomen. En waar je mee werkt. Dat toont in welk stadium je zit. Misschien ben je nog voor het eerste. Heb je het niet door dat hij in je huis is? Zit hij nog in de klomphok? En heb je de deur gebarricadeerd. Hij mag niet binnenkomen. Laat hem binnen. Wees niet bang. Hij is geweldig. Hij is de grote vermaner. Zoals ik het u uitgelegd heb. Niet om u te torpederen. Niet met toorn. Maar met u te begeleiden. Op weg naar dat vierde. Want hij wil u en mij gebruiken voor zijn koninkrijk. Amen. O Vader, we bidden u dat er in ons volk, in Nederland, in België, mensen mogen zijn die volheid van God kennen. En die dan ervaren dat u oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Schenk ons deze mensen. Schenk ons deze mannen, deze vrouwen. door de kracht van uw Heilige Geest. Maar Heere God, ik bid u ook dat u elk van ons persoonlijk bij de hand neemt en leidt op deze ladder. Van de eerste stadium naar het tweede, van het tweede naar het derde. En eens zult u ons allemaal op het vierde brengen. Maar o God, ik bid u dat het mag zijn in de bloei van ons leven. En niet straks alleen maar in de eeuwigheid. Daar zullen we het allemaal mogen ontvangen. Maar mogen we iets meenemen voor u. Voor u die het in ons hebt bewerkt door uw kracht. Daar bidden wij u voor. In de naam van Jezus. Amen.